Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen, busbouwer Van Hol moet voor het einde van de maand 45 miljoen euro vinden, anders gaat het bedrijf failliet. En dat is nog maar het begin, want op termijn zijn er nog tientallen miljoenen extra nodig. De hackers die vorige week binnengedrongen zijn in de computers van Duvel Moordgat dreigen ermee om die info te lekken. Wat is het businessmodel achter die professioneel georganiseerde bendes? En in meer dan 150 landen kijken kinderen naar tv-reeksen van de Antwerpse animatiestudio Fabriek Fantastiek. Na het succes van Interstellar, Ella leent het bedrijf 1,5 miljoen om door te groeien. Het is dinsdag 12 maart. Welkom.
De zeven van de tijd. 1.
De regering en de banken hebben nog maar 20 dagen tijd om een faillissement bij busbouwer Van Hol te vermijden. Zullen de komende 4 jaar sowieso 1100 werknemers ontslagen worden, heeft crisismanager Mark Zwaneveld gisteren aangekondigd. Maar die ontslagen alleen zijn niet genoeg. Eind maart is de kas van Van Hol helemaal leeg en dus is er dringend 45 miljoen euro nodig. Op langere termijn is dat zelfs nog veel meer geld. Vorige week was al bekendgemaakt dat Van Hol in de Belgische vestiging in Koningshoogt geen bussen meer zou bouwen, omdat het niet rendabel is. Die productie verhuist naar de site in Noord-Macedonië. De bedoeling is dat de trailerdivisie en de onderzoeksafdeling wel hier blijven, maar hoe levensvatbaar is dat plan? Goedemorgen, Daan Bleus.
Dag Bert.
Tijdcollega van de redactie Politiek en Economie. Daan, die 45 miljoen euro, waarom is dat niet genoeg om Van Hol echt te redden?
Wel, die 45 miljoen is nodig om op kort termijn te kunnen blijven draaien, leveranciers te betalen die steeds voorzichtiger zijn met leveren. Maar ja, op iets langere termijn is er veel meer geld nodig. We weten dat er een betalingsachterstand is voor sociale bijdragen van om en bij de 40 miljoen euro. Daarnaast, er moeten 1000 mensen ontslagen worden. Daarmee gaan ontslagvergoedingen gepaard. Ja, dat loopt al gauw op in de tientallen miljoenen euro's. Zeker omdat Van Hol relatief veel oudere werknemers heeft die goed verdienen en dus beter vergoed moeten worden. Mm-hmm. Ja, en dan spreken we nog niet over een kapitaalinjectie die nodig is om het eigen vermogen op te krikken. Dat is bijna teruggevallen tot 0 euro. En los van die kapitaalinjectie, als we dat allemaal optellen, ja, dan komen we al gauw boven de 100 miljoen euro. Dus die 45 miljoen, die zal niet volstaan.
Inderdaad. Het is nu afwachten, Daan, of de banken en de Vlaamse regering gaan bijspringen. Hoe realistisch is het dat Van Hol niet failliet gaat?
Dat is een heel moeilijke vraag. Ja, ze kijken wat in elkaars richting. De banken zijn de grootste schuldeisers, zegt de politiek. Dus laat hen maar met een plan komen. En als zij denken dat Van Hol niet meer rendabel is, zelfs afgeslankt, dan gaan ook wij politiek het niet doen. En vervolgens is de vraag, en dat is dan een ideologische kwestie, moeten we als politiek, nadat de banken het doen, moeten wij dan bijstaan? Voor liberalen ligt een participatie bijvoorbeeld wel wat gevoelig. Mm-hmm. En er zijn heel veel onzekerheden. Er is een studie besteld naar of dit nu een rendabel bedrijf is. Vervolgens zal er een industriële partner gevonden moeten worden. Een bedrijf dat ervaring heeft met bussen bouwen of toch iets dat in de buurt komt. Want ja, de politiek gaat geen bussenbouwer worden en de banken hebben er ook weinig kaas van gegeten. En voor die industriële partner is vervolgens de vraag, ja, als ze tientallen miljoenen op tafel moeten leggen om personeel af te danken, is het dan niet gewoon interessanter om na het faillissement bepaalde activa, zoals de gronden of zoals de fabriek in Noord-Macedonië, die goedkoper produceert, over te nemen. Dus er zijn zoveel onzekerheden dat een redding niet evident is en zeker niet op 3 weken tijd.
Complexe puzzel, inderdaad. Daan, het personeel maakt zich intussen natuurlijk veel zorgen. Van de 2500 Belgische werknemers worden er al zeker 1100 ontslagen. Kunnen die nog ergens anders terecht?
Wel, er is grote krapte op de arbeidsmarkt. Anderzijds, Van Hol heeft relatief veel 50-plussers, mm-hmm, die minder makkelijk bijleren, zoals ze bij de VDAB zeggen, die ook hogere lonen gewend zijn en dus minder makkelijk in een ander aanbod zullen stappen. Anderzijds, en dat zien we in een analyse van 2 collega's van ons, dat de vraag in de regio rond Mechelen naar technische profielen erg hoog is. Bijvoorbeeld voor voertuigtechnici zijn er in de regio amper geschikte werkzoekenden, ook voor technici elektromechanica of onderhoudsmechaniciëns, en die dan bij Van Hool zitten. Mm-hmm. En die specifieke krapte die schept volgens de arbeidsbemiddelaar VDAB wel opportuniteiten voor die werknemers.
Dat is dan misschien toch een klein lichtpuntje in deze. Blijf wel wachten op meer nieuws natuurlijk van de banken en de regering, hoor je hier bij de tijd natuurlijk. Dankjewel Daan.
Graag gedaan.
2.
Slecht nieuws voor het grootschalige golfproject in Knokke van Gerlamco-zakenman Paul Gijsens. Die heeft een rechtszaak verloren en mag daardoor nog niet beginnen met bouwen. De nieuwe golf in Knokke is een van de grootste vastgoedprojecten in Vlaanderen. Naast 27 holes moet er een luxe hotel komen, een grote ondergrondse parking en een congrescentrum. De geschatte ontwikkelingswaarde is bijna 800 miljoen euro. Projectontwikkelaar Paul Gijsens is al jaren bezig om daarvoor de nodige gronden aan te kopen. Onder andere een stuk van buurman en bouwpromotor Peter Taffaire. Taffaire verkocht dat stuk 4 jaar geleden aan Gijsens, op voorwaarde dat het zicht vanuit zijn woning niet belemmerd zou worden en dat zijn grond alleen gebruikt zou worden om te golfen. Maar Gijsens wil er een weg op aanleggen en er komt een 4 meter hoge haag. Daarom geeft de rechter Taffaire gelijk. Hij mag de verkoopovereenkomst ontbinden. Er was wel al een Vlaamse omgevingsvergunning voor de nieuwe golf, maar zolang Gijsens niet de eigenaar is van alle gronden, mocht de werken niet beginnen. Hij overweegt nu om een nieuwe vergunning aan te vragen. Dat zou 1,5 jaar duren of hij kan ook in beroep gaan. Het hackingverhaal bij Duvel Moordgat is nog niet voorbij. Er wordt wel opnieuw bier gebrouwen in de brouwerij, maar de hackers dreigen ermee om de gegevens die ze gestolen hebben te lekken. Of het om gevoelige informatie gaat, is niet duidelijk. Vorig weekend kwam VTM Nieuws wel te weten dat de hackers zo'n $500.000 eisen om geen gegevens te verspreiden. Het zou gaan om een pro-Russisch hackerscollectief, Stormus. Roland Legrand, tech-expert hier bij de Tijd. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Wat zijn ze bij Duvel van plan, Roland? Hoe reageer je daar als bedrijf eigenlijk best op?
Wel, bij Duvel, zoals gezegd, willen we daar echt niets over kwijt. Het onderzoek is lopende, wordt daar gezegd. In theorie, wat doet een bedrijf best? Ja, de regel is in het algemeen, betaal niet. Ja. Maar dat is een beetje makkelijk gezegd natuurlijk. Stel dat je een KMO bent en je hebt 1 backup en die is ook aangetast. Ja, wat doe je dan? Dan wordt er dus heel dikwijls wel degelijk onderhandeld. Ook daar zijn experten die dan geschoold zijn om dat soort onderhandelingen te voeren. Vaak kan er ook worden afgedongen op de prijs, maar het belangrijkste lijkt ook wel te zijn om te kijken van wie zijn die hackers? Er zijn, vreemd genoeg misschien, het zijn allemaal criminelen, maar er zijn er die een bepaalde code volgen en die dus echt, als je betaalt, de data terug vrijgeven, die de sleutel overhandigen, mm-hmm. of die gestolen informatie niet dan bekendmaken. Maar er zijn er ook die dat wel doen, hè? Die zeggen van, bedankt dat je betaald hebt, maar willen nu nog eens betalen.
Okay, weten we iets meer, Roland, over Stormus, dat hackerscollectief dat nu geld eist van Duvel?
Die zijn bekend dus. Bijvoorbeeld Cisco Talos, dat is een gerenommeerd cybersecurity team, heeft pas nog research over hen gepubliceerd. Blijkbaar werken zij samen met een andere organisatie, GhostSec, mm-hmm. waarbij dat ze dus aan wat genoemd wordt double extortion doen. Dus enerzijds het sleutelen van informatie, anderzijds het dreigen met informatie te lekken. Of dat nu ook wil zeggen dat Stormus een code volgt en iets van zo'n woord is als je betaalt, dat wil ik niet zeggen.
Okay, maar het is wel duidelijk dat achter die hackings, Roland, zoals bij Duvel, heel vaak een echt georganiseerde groep zit. Hè?
Absoluut, dat is een internationale organisatie. In het algemeen weten we wel dat die hackers echt met onderaannemers werken ook. Mm-hmm. Dus je hebt de IT-experten die gesofisticeerde informatie of software aanbieden op de dark web. En vervolgens heb je degenen die daar een soort van cyberwapens van maken. Dan heb je partijen die zich specialiseren in het onderhandelingsproces. En dus zo krijg je echt een soort van aanbodketen, net zoals in het gewone bedrijfsleven.
Dankjewel, Roland.
Graag gedaan.
Naast de hacking op Duvel zijn we hier bij de tijd ook te weten gekomen dat de kleinere telecomoperator EDP Net en Beiers Koffie in Puurs op dit moment worden gehackt. Het is dus lang geen alleenstaand geval. We blijven toch nog even in het bier hangen, want sinds kort kunnen Belgische cafébazen en restaurantuitbaters hun drank eenvoudig online bestellen via een smartphone-app van de brouwer AB InBev. Net zoals je bijvoorbeeld kleren koopt bij de webwinkel. Voorkennis. De app waarmee horecauitbaters drank kunnen bestellen heet Bees en bestaat eigenlijk al 5 jaar. De Belgisch-Braziliaanse brouwer AB InBev is ermee begonnen op de Dominicaanse Republiek. Nu wordt de webwinkel al in 26 landen gebruikt, waaronder sinds dit jaar dus ook in België. AB InBev boekt via die weg al zo'n 2/3 van zijn omzet. Met meer dan 3,4 miljoen klanten is het volgens het bedrijf de grootste professionele webwinkel ter wereld. Bees zou ervoor zorgen dat ze meer kunnen verkopen en ook winstgevender zijn, omdat het efficiënter is dan bestellingen via telefoon of e-mail behandelen. En de brouwer kan nu beter inschatten waar klanten nood aan hebben. De webwinkel was wel een serieuze investering van honderden miljoenen. En om die te laten renderen, laat AB InBev ook meer dan 200 andere bedrijven toe op het platform, zoals Mondelez en Pernod Ricard.
Haar zwaard is echt, klaar voor het gevecht.
Wie kinderen heeft, zal Ridder Muis misschien wel kennen. Een populaire animatiereeks op Ketnet van Belgische makelij over een meisjesridder en haar beste vriendin Draak. Fabriek Fantastiek, de Lierse animatiestudio die daarachter zit, is stilaan de wereld aan het veroveren. Ze hebben nog een andere reeks, ook samen met Ketnet gemaakt, Interstellar Ella. En die is te zien in al meer dan 150 landen. Tom van Gestel, oprichter van Fabriek Fantastiek, legt uit waarom het zo'n succes is.
Ik denk dat het enerzijds de visual look is. Dus het ziet er heel appealing uit. Wie wil er ook niet gaan op een space scooter in de ruimte van komeet naar komeet vliegen? Maar het is ook de eerste show voor 4- tot 9-jarigen die effectief ook kinderen space science bijbrengt. Daarom wordt de reeks heel vaak gekocht.
Zelfs door grote klanten, zoals het miljardenconcern Warner Discovery. Toch wel straf voor een animatiestudio die amper 10 jaar bestaat.
10 jaar geleden werkte ik zelf in de animatieindustrie. Ik heb alle facetten van het maken van een animatiefilm doorlopen in andere studio's, waar wij vooral werkten voor buitenlandse regisseurs op grote internationale co-producties. En ja, ik had de kriebel te pakken. Ik wou dat zelf heel het proces kunnen beheersen. Ik wou niet één schakel zijn. En ook uit een intrinsiek geloof dat wij in Vlaanderen ook animatie, film, figuren en verhalen kunnen bedenken die overal in de wereld kunnen gesmaakt worden.
Fabriek Fantastiek telt nu ruim 50 werknemers, maar wil een versnelling hoger schakelen. Daarvoor gaan ze een groeilening aan van 1,5 miljoen euro bij de bank en bij Media Invest Vlaanderen. Een joint venture is dat van VRT en de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV.
We zijn vooral op zoek gegaan naar kapitaal omdat we snelheid willen maken. Omdat we eigenlijk voelen dat we geremd worden. We hebben heel veel ideeën en concepten liggen die we willen beginnen ontwikkelen, waar we gas op willen beginnen geven. En een animatiefilmproject, dat is een beetje zoals een bouwproject, waarbij dat de klanten pas hun schijven betalen als ze in dat bouwproject hun intrek nemen. Bij ons is dat ook zo.
Zes. China heeft de voorbije maand het deflatiespook achter zich gelaten. Voor de eerste keer in een half jaar tijd is het leven daar weer duurder geworden. Is er sprake van inflatie? Dus goed nieuws voor de economie of is dat maar tijdelijk? De inflatie in China is in februari uitgekomen op 0,7%. Dat is meer dan economen hadden verwacht. In januari was er nog min 0,8% deflatie. De prijzen waren gedaald omdat gezinnen en bedrijven minder geld uitgaven, wat een bedreiging is voor de economische groei. Vooral de vastgoedcrisis en de haperende export zorgen voor weinig vertrouwen bij consumenten. In februari zijn de Chinezen wel meer beginnen uitgeven, al kan de inflatie ook een boost gekregen hebben dankzij het Chinees nieuwjaar. Voor maart verwachten marktanalisten weer een lager cijfer. Lijkt dus nog te vroeg om te besluiten dat de deflatie definitief voorbij is. De Chinese regering heeft de voorbije dagen ook stimuluspakketten aangekondigd om de economie er weer bovenop te helpen. Al zal dat volgens de meeste economen niet volstaan om de economie dit jaar, zoals gepland, 5% te doen groeien.
7.
Smartphones en smartwatches kennen we allemaal, maar heb je al eens gehoord van de Smart Ring? Een slimme ring waarmee je je gezondheid in de gaten kan houden. Samsung stelde onlangs zijn Galaxy Ring voor. Dankzij de kleine sensoren in een slimme horloge kan je bijvoorbeeld data verzamelen over je hartslag, bloeddruk, het aantal stappen dat je zet en ook je slaapritme. Zo werkt het ook bij slimme ringen die nu aan een opmars bezig zijn. De eerste generatie, zoals de Finse Oura-ring, kwam al in 2015 op de markt. Nu springen ook de grote technologiebedrijven op de kar. Later dit jaar brengt Samsung de Galaxy Ring uit. Die is volgens het techbedrijf bedoeld voor wie vindt dat er te veel info te zien is op een smartwatch. De ring heeft geen scherm dat je aandacht opeist. Je kan de ring ook dragen in combinatie met een smartwatch om nog betere gegevens te verzamelen, bijvoorbeeld over je slaap. Die kan je dan bekijken in een app. Volgens experten is wel nog wachten op een echte doorbraak in de kwaliteit van die draagbare toestellen om je gezondheid ook goed te monitoren. Voorlopig toch vooral een hebben ding, eerder dan een echt goede manier om te weten hoe gezond je bent. En daarmee zit de 7 er ook op. Een fijne dag voor iedereen en tot morgen.
Dit was de 7 met Bert Rijmen. Productie door Lara Droussaert van op de redactie van De Tijd. Geboeid door wat je hoort in deze podcast? Neem dan een abonnement op De Tijd voor nog meer scherpe journalistiek en het laatste businessnieuws. Meer op abonnement.tijd.be. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.